Welkom en leuk dat je luistert naar de Royal Mission Onderwijs Podcast. In deze aflevering ga je luisteren naar Albert van der Heijden over de cultuur van het Koninkrijk. Dit onderwijs is opgenomen tijdens een van onze groeidagen voor leiders. Geniet van deze aflevering.
Nou, ik denk dat een van de mooiste dingen is als je onderneemt met God en als je in het Koninkrijk van God bouwt. En je doet het net als hem, dat je ervoor zorgt dat je mensen discipelt en dat die gaan doen wat jij eigenlijk zou kunnen doen. Zodat jij weer andere dingen kan gaan doen. He, ik denk dat dat het model van Jezus was. Hij zond zijn discipelen uit en toen waren ze echt nog lang niet klaar, zeg maar. He, want dat was nog lang voordat de Heilige Geest kwam en hij zendt ze 2 aan 2 uit en ze gaan mooie dingen doen. Inclusief Judas. Maar dan moet ik even oppassen dat ik niet ga afwijken van waar ik eigenlijk naartoe wil. Maar ik ben inderdaad de man van Michelle en wij mogen samen prachtige dingen doen in het Koninkrijk van God. En dat doen we. We zijn altijd gericht op vermenigvuldiging. Dus het lijkt altijd meer als dat het is omdat we echt een verlangen hebben. En dat zit heel diep in ons om eigenlijk anderen in hun bestemming te brengen. En daar waar bestemming voor anderen openbreekt, ja, dan kunnen we daarin meegroeien, mee faciliteren, meebewegen in wat God doet. Dat is voor ons een cultuur. Ik zal iets over mezelf vertellen. Ik ben 27 jaar getrouwd met haar. dat hebben we afgelopen woensdag gevierd. Dus ja, was ik hier een week geleden geweest, was het 26 jaar geweest. Dus dat is toch wel weer even wat indrukwekkender dan, hè? 27 jaar. Ik heb haar 30 jaar geleden leren kennen. Ja, ik ga jullie een rekensommetje geven, want dan kan ik daarna even mijn notities erbij gaan pakken. 30 jaar geleden heb ik haar leren kennen. Het was liefde op het eerste gezicht. Ik was eigenlijk van de ene school afgestuurd naar de andere school. Ik had me misdragen. Ja, ik zeg altijd, ik kende Jezus toen nog helemaal niet. Maar ik zeg, hoe is het mogelijk dat Gods hand daar al in was? Want ik ging dus naar een andere school toe en daar heb ik haar ontmoet. Dus ja, wonderlijk zijn de wegen van de Heer, is het niet? ik heb haar dus 30 jaar geleden ontmoet en samen hebben we 4 zoons gekregen. De oudste is 26, de jongste 16 en ik heb er nog eentje van 22 en eentje van 19 daartussen. En ik heb ook al een kleindochter, Julia, die is 2 jaar. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb mijn telefoon nu op stilstaan. Maar het kan zomaar zijn dat we vandaag weer een belletje krijgen. Want binnen nu en 5 dagen is mijn schoondochter uitgerekend en kunnen we voor de 2e keer opgenomen worden. Dus. En dat is geweldig. Ik ben er dol op om opa te zijn, want dat is gewoon veel leuker dan vader zijn. Veel makkelijker ook. Ja, dat is echt zo. Als ik het gelijk geweten had, ik was niet eens aan kinderen begonnen, ik was gelijk opa geworden. Serieus, want er zit een retourfunctie op. Ja, er zit gewoon een retour, een labeltje en dan breng je het weer terug. En dan, ja, je hoeft alleen maar te genieten ervan. Ik vind het echt geweldig. Dus, oké. Ja, dus wij genieten wel echt van het leven. Ik geniet ook heel erg van wat God aan het doen is in Nederland. We zien gewoon een beweging van God zoals we die niet eerder gezien hebben. Mensen gaan daadwerkelijk het leven leven zoals God het bedoeld heeft door de kracht van de Heilige Geest. En wij zijn super enthousiast dat God ons wil gebruiken om daarin toe te rusten. Hij heeft ons daarvoor vrijgezet. Hij heeft ons eigenlijk uit de ondernemingen gehaald. Mijn vrouw was ondernemer. Zij had een creatief atelier met een aantal mensen die er allerlei workshops gaven. Ik was ook ondernemer. En eigenlijk was, dus ik hoorde dat net ook iemand zeggen, ja, onze onderneming was eigenlijk onze bediening. Want wij hadden alles aan God gegeven. Hij was de CEO. Hij was de baas. En wij vonden dat heerlijk. Ik zeg zelfs wel eens, en dat klinkt altijd raar in de oren van mensen, dat ik in mijn oude onderneming meer mensen tot Jezus leidde dan dat ik nu doe. Dat is echt zo. Het was voor ons gewoon onze bediening en het pandje wat we hadden, dat zat vol in de, zelfs in de muren die we bouwden, werden bijbelteksten gemetseld en we zorgden dat de glorie van God, dag en nacht aanbidding. En mijn vrouw heeft prachtige dingen meegemaakt, als die kinderfeestjes bijvoorbeeld. Ja, kinderen begonnen altijd over spoken en dan kon je vertellen over de geesten en over de Heilige Geest. We hebben geweldige dingen meegemaakt, dus echt mensen tot Jezus mogen leiden. En daarom zie ik ook nooit een verschil tussen of je nou een bediening hebt, op welke berg dan ook. Als je doet wat God op je leven gelegd heeft, sta je in de bediening. Dan is dat het Koninkrijk van God wat je vertegenwoordigt. En als je het Koninkrijk van God vertegenwoordigt, dan mogen we daarin iets weerspiegelen van hoe de koning is. En daarom mag ik het vandaag hebben over een cultuur van eer. Want als we het lijden, als we het hebben over lijden als de koning, lijden met EI dan, hè? Dat is wel belangrijk. Er zit ook een stukje lijden in met IJ, hè? Vergeten we het misschien wel eens, maar Jezus zegt ook, je mag deel zijn aan mijn lijden. Nou, ik denk dat elke leider ook lijden kent. He, daar kom ik zo ook nog wel even op, zeker als het gaat over eer. Dan gaat het namelijk ook altijd over oneer. En dat kan hard binnenkomen, dat kan behoorlijk wat littekens achterlaten. Ik kom daar zo nog wel even op. Maar als we mogen lijden als de koning, dan, en ik begin daar even en dan mag je me even volgen. Ik kom straks bij eer, maar dan gaat het allereerst over hoe gaan we om met gezag. Hoe zien wij eigenlijk gezag? En een van de prachtigste bijbelteksten die daarover staat, vind je in Lucas 22. En daar staat dat Jezus zei tegen hen, de koning van de volken, dus de koning van de wereld, de koningen van de volken, heersen over hen en wie macht over hen hebben, worden weldoeners genoemd. Dus de koningen van de volken, de machthebbers van de wereld, dat zijn machthebbers, die regeren met macht. En dan zegt Jezus, bij u echter, bij ons echter, moet dat niet zo zijn. Maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden. En wie leiding geeft, als iemand die dient. En dat is best wel pittig. Leiding geven als iemand die dient, heb ik door de jaren heen ontdekt, want dat is ook het verlangen van mijn hart. Kijk, in het koninkrijk van God, in het hemelse denken, is altijd zo dat het grootste, het meerdere, dient het mindere. De engelen zijn ons gegeven om ons te dienen. Nou, ik, op basis van wat ik in de Bijbel kan vinden, schat ik de gemiddelde engel wel iets groter in dan mijzelf. Iets krachtiger ook. En toch is hij gegeven om te dienen. Jezus zelf, die deze woorden ook zegt, hij is gezonden vanuit de hemel. En je ziet ook als Johannes, degene die hij lief had, de apostel die aan zijn borst lag tijdens wat wij het laatste avondmaal noemen. Je ziet als Johannes hem weer ontmoet in zijn heerlijkheid. Er is niks meer over van Johannes. Maar die koning die dus alle macht heeft, die op een bepaald moment als hij in de tuin staat en er is een heel leger wat hem op kon pakken, zegt hij twee woorden, ik ben het. Boom, heel het leger omver. Hey, er is denk ik niemand die twijfelt aan de macht van Jezus. Hij zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Maar het punt is, Jezus regeert over het algemeen niet door macht. Maar hij vraagt gezag. Daarom zingen we met elkaar, we eren u, we aanbidden u, we eren u. En eer, dat is het middel waardoor zijn gezag in ons leven een vorm kan krijgen. Vorm kan krijgen waardoor wij gaan vertrouwen, doordat wij hem gaan volgen, doordat wij hem eren, dat hij ook daadwerkelijk ons kan vormen. Nou, dat is dus eigenlijk het leiderschapsmodel van de hemel. Ik zeg wel eens, dat gaat zo ver. Kijk, laat ik even het verschil tussen macht en gezag nog, want dat is belangrijk. Kijk, macht is eigenlijk altijd gebaseerd op straf. Hè, macht is, oké, je moet dit doen en als je het niet doet, dan krijg je straf. Zo oefenen we macht uit. Zo, daarom rij je, als het goed is, niet door rood heen. Als er geen flitspaal staat, zeg maar. Daarom rijdt iedereen netjes om 6:45 nog 100 op de snelweg. Dat komt omdat daar consequenties aan verbonden zijn. Maar in een ideale maatschappij zoals God hem voor ogen zou hebben, dan zouden we eigenlijk helemaal die regels niet hoeven te hebben. Want dan zou iedereen altijd bezig zijn met het heil van de ander. Altijd bezig zijn met het goede van de ander. Dan zou je een ander probleem hebben. Want dan sta je dus bij een rondtonde en dan ben je heel de dag bezig wie ervoor gaat. Ja, de Bijbel zegt dat letterlijk. Dat gaat over eer. Dan zegt hij, ga elkaar voor in eerbetoon. Nou, ga jij maar voor. Dan kan je heel de dag staan bij zo'n deur of zo, weet je wel. En dus dat is ook geen oplossing. Daarom is er natuurlijk gezag nodig. En gezag is eigenlijk iets anders dan macht. Hoewel het uiteindelijk gegeven is om te regeren en om richting te geven. Om doelen te bereiken. Om te zorgen dat Gods plan op deze aarde zichtbaar wordt. Wij mogen leiding geven als iemand die dient. En dan, als we dat gezag gaan begrijpen, en ik heb altijd als definitie van gezag voor mezelf, denk ik altijd, gezag, dat is eigenlijk de verantwoordelijkheid die ik heb om de mensen waar ik gezag over heb gekregen, of die mij gezag geven, beter gezegd nog, tot bloei te brengen. Ik geloof dat dat de diepste aard is van wat we koninklijk leiderschap noemen. Dat je uiteindelijk gericht bent om diegene, de persoon, want God is ook altijd op de persoon gericht. Dat je de verantwoordelijkheid draagt om diegene tot bloei te brengen. Het ouderschapsmodel van God is het model van de hemel, is eigenlijk het gezinsmodel. Daarin ben je ook niet bezig alleen maar met je visie en met je doelen. Die heb je als het goed is wel, dat hoop ik tenminste, dat je een bepaalde visie van God ontvangen hebt voor je gezin en voor je kinderen en waar je ze heen mag leiden. Maar uiteindelijk ben jij degene die voortdurend bezig is om hen te geven en om hun te dienen en om hen groot te maken, om hun te disciplineren. Daar kom ik straks nog wel eventjes op terug natuurlijk. En waarom? Omdat je wil dat ze uiteindelijk in staat zijn om zelfstandige gezin te stichten. En dat is vermenigvuldiging. Dat is de manier waarop God het in de schepping heeft gelegd. God gaat zo ver dat hij zelfs onze keuze geeft, nooit onze wil overroelt. Een van de meest betwiste punten uit de kerkgeschiedenis, zeker hier in het Calvinistische Nederland, de vrije wil. God zegt, ik geef jou zoveel vrijheid, ik neem nooit jouw wil gevangen, ik ga nooit door jouw wil heen. Jij hebt zelfs het recht om te kiezen of je verloren gaat. En zijn hele basis voor redding is dat wij hem vertrouwen, hem eren, naar hem gaan luisteren, in de hoop van dat we iets gaan doen van wat goed voor ons is. Ja, dat is wel een lastig businessmodel, hè, om dat even te implementeren in je bedrijf. En daarom is er natuurlijk meer over te zeggen dan alleen dit. Maar dit is de manier waarop God gezag geeft. God wil eigenlijk op die manier een regering op de aarde hebben waar we elkaar voorgaan in eerbetoon. Voortdurend de ander hoger achter dan jezelf. Dat zijn dingen die gaan zo radicaal in tegen elk systeem van de wereld. Als je een revolutie wil brengen, moet je dit gaan leven. Want dat shakt alles. Dat is zo totaal anders. Daarom kwam ook de religie, de fariseeërs, daar had Jezus al de mot mee. Hè? De hoerenlopers, de prostituees, ze waren allemaal welkom bij hem, no problem. Hij liet zijn voeten wassen door een ex-prostituee. En dat ging met haren en tranen en olie. Ja, want de scène, als je dat even pikt dit. En zij bewees hem eer, maar feitelijk bewees hij haar eer. En iedereen die er omheen zat, de fariseeërs, die dachten van, nou ja, hij weet zeker niet wat voor vrouw dat is, anders zou hij dat niet toelaten. Nou, hij wist heel goed wat voor vrouw het was, daarom liet hij het toe. Omdat hij eerherstel wilde voor die vrouw in haar leven. En dat is eigenlijk wat God van ons vraagt. Als we het hebben over koninklijk leiderschap, is dat we zo in het leven staan dat de mensen om ons heen voelen hoe ze geëerd zijn, voelen hoe ze geliefd zijn, voelen hoe ze eigenlijk uiteindelijk, en dan zeg ik het even, door naar jou te luisteren, omdat God je in die positie hebt gezet als leider, naar hun bestemming komen. Het beste uit hun leven tevoorschijn gaat komen. Ze tot bloei komen. Omdat dat jouw intentie is. En dat is iets heel anders als macht. De Bijbel zegt ook in 1 Johannes 14 zo krachtig van, dat Gods liefde drijft elke angst uit. Want anders verwachten wij straf. En dat is hoe macht werkt. Macht werkt altijd op basis van als je het niet goed doet, krijg je straf. Als er iets fout gaat, krijg je straf. Macht is eigenlijk de boom van kennis van goed en kwaad. Gezag is de boom van leven. Waar je onbeperkt van mag eten. Maar ik moet je wel heel eerlijk zeggen dat het heel wat makkelijker is om leiding te geven door macht. Als om een ander voor te gaan in gezag, dienend. Maar ik durf ook heel eerlijk te zeggen dat ik heb gezien en geloofd, geloofd en gezien, het is andersom. Daarom geloof ik het nu niet meer. Het geloof is het bewijs van de dingen die je niet ziet. Nou ja, laat maar, whatever. Oké, anyway. Dat het uiteindelijk veel duurzamer is, dat het uiteindelijk veel krachtiger is, dat het uiteindelijk hele andere dingen voortbrengt. Dingen die in de economie van de wereld misschien niet zo interessant zijn, maar in de economie van het koninkrijk baanbrekend zijn. Dat het dingen voortbrengt die elk religieus stelsel verbreekt. Dat het dingen voortbrengt die uiteindelijk zoveel meer profit brengen. Want profit in de ogen van God is niet wat er aan het eind onder de streep staat op de bankrekening. Maar dat is hoeveel leven er gebracht is en hoeveel leven er doorgegeven is. Hoeveel mensen er tot leven gekomen zijn. Hoeveel mensen hun bestemming hebben ontdekt. Hoeveel mensen geluk hebben gebracht in hun gezin. Alleen omdat ze in een werksituatie terechtgekomen zijn waar ze geëerd worden. En dat is realiteit. Ik heb het in mijn eigen onderneming gezien, hoe moeilijk het soms ook was om de principes van God toe te passen. Ik heb gezien dat het uiteindelijk loonde en dat je werknemers krijgt die op een hele andere manier loyaal zijn. En natuurlijk heb je de missers, ja, die leveren ook een gebroken hart op, daar kom ik zo nog wel heel even op. Eer. En om dit te bereiken, ik hou van de Nederlandse taal, ik ben met een boekje bezig en dat gaat over eer. En in het Nederlands heb je heel veel woorden die eindigen op eren. Een van de woorden die hier al gevallen is, is het woordje cultiveren. En cultiveren, dat betekent eigenlijk in mijn opinie, is dat zoiets als dat wij willen tropische planten verbouwen hier in Nederland. Dat betekent dus dat je een cultuur moet creëren. Je moet dan zorgen dat de grondsoort goed is, dat de temperatuur goed is, dat er een kas omheen staat, zodat die eindeloze regen er niet op valt. Luchtvochtigheid moet in orde zijn. Er zijn allerlei omstandigheden, er zijn allerlei dingen die je moet bouwen, die je moet creëren, om uiteindelijk de optimale omstandigheden te hebben waarin dingen tot leven kunnen komen. Waarin die tropische plant die normaal gesproken nooit in dit klimaat zou kunnen groeien, zou kunnen groeien. En dat is een prachtig iets van hoe God door ons heen wil werken. Want dit is cultiveren. Als jij dingen wil cultiveren in jouw onderneming, als je dingen wilt cultiveren in jouw kerk, als jij een cultuur van eer verlangt, dan is dit wat je doet, want je haalt de tropische planten uit de hemel, wil jij op aarde gaan verbouwen. Ja, dan moet je zorgen dat er een kast staat, dan moet je zorgen dat dingen, de omstandigheden goed zijn, dan moet je zorgen, nou en een van de dingen die daar toch echt bij hoort, is dat we lijden zoals Jezus lijdt. En dat we durven te lijden door te dienen. Het is niet voor niets dat het Nieuwe Testament zegt dat de apostelen en profeten het fundament zijn. Ik vind het altijd machtig gaaf, want dan denk ik, ja, niemand heeft hier het fundament bekeken toen je naar binnen kwam. Iedereen kijkt, goh, wauw, wat een gaaf gebouw, hè. Maar niemand die gaat daar even door het luik heen, wat daar ergens ongetwijfeld zit of niet, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik ga straks gelijk even kijken hoe het fundament is van dit gebouw. Nee, we lopen er vrolijk op, we vertrouwen erop, we vertrouwen dat het goed is en het dient ons. Nou, dat is wat wij leiders mogen doen. Wij mogen zorgen dat we zo krachtig zijn, dat we zo in onze identiteit geheeld zijn, dat we zo dicht bij de bron leven, dat mensen, en ik zeg het even een beetje spottend, over ons kunnen lopen. Dat ze vaste grond vinden waar ze op kunnen staan. Dat ze iets kunnen vinden waarop ze kunnen bouwen. De principes van eer zitten door de hele Bijbel heen. Een van de eerste keren dat je tegenkomt is in Exodus 20. En dan staat er, eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land wat God u zal geven. En heel veel mensen zien dat als een belofte en dat is prima dat je het als een belofte ziet. Maar ik zie het eigenlijk als oorzaak en gevolg. Want op het moment dat jij leert om je ouders te eren, en dan ga ik er even vanuit in een goede situatie, want God gaat uit van het volmaakte zoals hij het bedoeld heeft. Als ik mijn ouders eer, die het goede met mij voor hebben, die alles, die van mij houden, die nooit een intentie zullen hebben om iets slechts in mijn leven te brengen, als ik hun eer, dan kan ik van hun leren. En als ik van hun leer, dan leer ik dus ook van hun fouten, dan leer ik van hun misses, dan leer ik van alles waar hun doorheen gaan. Ja, dan tegenwoordig noemen ze dat privilege. Dan heb je dus een privilege. Want je ouders zijn je voorgegaan in dingen en die fouten die hun gemaakt hebben, hoef jij niet meer te maken. De dingen die hun met moeite hebben ontdekt, hoef jij niet meer met moeite te ontdekken. Ja, dus dan leef je langer. Ja, want je hoeft niet minder hard te werken, want er is al wat bereikt. En dit is eigenlijk het principe van eer. Maar daarvoor moet je je ouders wel eren. En ik ga vandaag niet in op alle moeites die daaromheen zijn. Ik begrijp dat daar heel veel over te zeggen is. Maar dit is niet de plek waar we daarover hoeven te hebben. Het gaat erom dat eer, en ik zal je nog andere voorbeeld geven ook in het woord van God. Maar het gaat erom dat eer is een manier waarop we met elkaar om moeten gaan. Want datgene wat eert invloed heeft in je leven. Jezus zegt, wie een profeet ontvangt als een profeet, ontvangt het loon van de profeet. Gelukkig staat dat er niet alleen. Want dan krijgen we weer zo'n profetenhype. Weet je wel, er staat iets heel moois achter. En is zo blij mee dat dat erachter staat. En wie een rechtvaardige ontvangt, zeg maar even tegen je buurman, je bent een rechtvaardige. Want je bent gerechtvaardigd, toch, in Christus. Als je dat nog niet bent, als je Jezus nog niet kent, meld je even bij Martin of zo, dan binnen een paar tellen is het gebeurd. Je bent gerechtvaardigd, dus ook jij bent een rechtvaardige. En dan staat er zo mooi, en wie een rechtvaardige ontvangt, als een rechtvaardige, die ontvangt het loon van de rechtvaardige. Jullie hebben net tegen elkaar gezegd, je bent rechtvaardig. Dat betekent dus dat jullie allemaal loon hebben voor elkaar. En een cultuur van eer, waarin we elkaar eren voor wie die ander is, dat ik jou als een rechtvaardige eer. Mijn vrouw en ik hebben jaren met kinderen gewerkt. En ik heb één ding geleerd, als ik die kinderen ging eren, in wie hun waren, ik heb zoveel ontvangen. Echt. Ik heb zulke krachtige profetische woorden gehad door kindermonden heen. En dat is heerlijk. Want ja, die verzinnen het niet, weet je wel. Dan weet je in ieder geval, het komt uit de hemel. Wie een rechtvaardige eert als een rechtvaardige ontvangt het loon van de rechtvaardige. Nou, ondernemers houden van loon. Nou ja, eigenlijk niet, hè. Er komt een loonbelasting bij en al die ellende. Maar we houden ervan om te kunnen ontvangen wat de ander in zich heeft. En ik weet gewoon dat ieder mens heeft iets voor een ander. Ieder mens draagt iets mee. En God wil ons in die verbinding brengen waarbij dat kan stromen. God wil ons in een verbinding brengen. Of dat nou in een bedrijf is of in een kerk of op welke plek ook waar mensen zich verbinden. God wil die verbinding gebruiken zodat het loon wat hij de een gegeven heeft kan stromen naar de ander. En de ander groeit doordat je elkaar eert. En daarom is het nodig om elkaar te eren. Daarom is het nodig dat je werkt aan een cultuur van eer. En dan gaat het er niet altijd om dat iemand al helemaal geweldig en mooi is en netjes. Ik zeg ook altijd dit. Ik zeg, niemand zegt nee tegen een vieze goudklomp. Toch? Zeker ondernemers niet. En kerkleiders al helemaal niet. Ja, durf ik wel te zeggen. Je bent dolgelukkig als er iemand met een goudklomp aankomt, toch? Kom je zo aanlopen zo en zegt, dit is een goudklomp. En dan zeg je, ja, maar het zit nog wel helemaal onder de modder. En er zit nog steen omheen, ik hoef het niet. Nee, dat zeggen we niet. Dan zeggen we, nou, dat is wel leuk, joh. Ik ga er wel voor zorgen, joh. Ja, toch? Niemand zegt nee tegen vieze goudklomp. En dat is ook de manier waarop we met elkaar om moeten gaan. Want weet je wat zo mooi is? Als we elkaar gaan eren, als we datgene, die doxa, hè, dat is de heerlijkheid van God, het woordje eer. De zwaarte in het Oude Testament. De zwaarte. We zeggen in het Nederlands ook wel eens, mensen zijn gewichtig. Hè, een bepaalde gewichtigheid, een bepaalde gezocht dragen. Ja, dat kan ook tegen iets anders zeggen dat je gewichtig bent, maar dat is weer een andere situatie. Als we dus door eer zo naar elkaar gaan kijken dat we het goud gaan zien en niet zozeer wat er allemaal nog omheen zit en een modder, weet je wat er dan gebeurt? Door de aanvaarding, door de acceptatie, doordat je het goede gaat benoemen, doordat je het goede gaat zien, doordat je het goede aan gaat moedigen, weet je wat er dan gebeurt? Dan worden mensen zo snel veranderd. Mensen veranderen zo snel, zoals je dat van tevoren nog nooit gezien hebt. Want mensen die voelen zich opeens in hun waarde, ja. Daar heb je weer zo'n mooi woordje. Waarderen, waarde, eren. We moeten leren om iemands waarde te eren. En dat is best een uitdaging, dat begrijp ik wel, maar het is wel wat God van ons vraagt. Als wij willen dat die tropische bloemen vanuit de hemel zichtbaar worden op aarde, als wij willen dat, en dat is Gods wil, hè? Ik bedoel, laat mijn wil even achterwege. Volgens mij is het eerste wat hij ons leerde bidden, toen de discipelen vroegen, Heer, leer ons bidden, zei hij, nou, doe dan maar zo bidden. Laat uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. En op aarde, dat betekent dus ook jouw business, dat betekent dus ook jouw kerk, dat betekent dus ook jouw bediening. Op aarde betekent ook jouw gezin, dat betekent ook je vriendengroep op aarde, zoals in de hemel. En als Gods wil moet geschieden op aarde zoals in de hemel, dan mogen we hem daarin uitnodigen. Dan mogen we ervoor gaan om de omstandigheden en alles wat God van ons vraagt zo te creëren, dat die tropische bloemen, noem ik maar even, vanuit de hemel en die vruchten kunnen groeien hier op aarde. Waarde eren, het goud. Het lastige echter met waarderen is dat waarden op aarde een ander effect hebben als in de hemel. Kijk, God is volmaakt één. In hem bestaan alle waarden in een volmaakte balans naast elkaar. Maar wij dragen, zijn beelddragers en wij dragen dingen van hem mee. En dat betekent wel eens dat dingen die hier op aarde als waarden worden meegedragen, soms op een bepaalde manier kunnen botsen. Ik geef altijd maar het voorbeeld, ik ben behoorlijk flexibel. Daarin lijk ik op God. Toch? Doe God die past voortdurend zijn plannen aan, omdat jij niet gehoorzaam bent. Ik heb het over mezelf hoor. Ja, dat doet hij bij Mozes al, het berouwt hem. En hij heeft een droom over ons leven en hij zoekt naar middelen om ons te brengen in dat plan wat hij voor ons heeft. En hij heeft voortdurend geduld. En hij voortdurend heeft hij aandacht voor ons. Ik ben behoorlijk flexibel. Dat betekent dat als ik een afspraak met mijn vrouw heb, en die heb ik vaak, want we werken voortdurend samen, dan staat dat in haar agenda bijvoorbeeld om 11 uur. Ja, en 11 uur betekent voor mij zoiets, ja, ik weet niet, zoiets van 11:15 tot 11:30. Kijk, heel veel mensen denken nu van, daar heb je er zo in, weet je wel. En er zijn andere mensen die denken, halleluja, daar staat iemand op het podium die net als mij is. En dit is precies het punt. Want mijn vrouw is super trouw en die is erg nauwgezet in dit soort dingen. En als ik dus iets te laat kom, dan voelt ze zich eigenlijk, dat voelt ze nu niet meer, omdat ze mij heeft leren kennen en mijn waarde heeft leren eren, waarderen. Dan voelde ze zich enorm afgewezen. Want dan dacht ze, ja, iedereen is belangrijk voor jou, behalve ik. Want ja, ik kom onderweg iemand tegen, en voordat ik überhaupt de kantoor uit ben, dan vragen nog 4 mensen iets. En voordat je dan bij die ander bent, is het een kwartier te laat. Maar ja, zij zegt gewoon, dit is mijn afspraak en ik heb tijd en ik heb recht op jouw tijd. En daar heeft ze volkomen gelijk in. Maar ja, ik heb ook volkomen gelijk dat die mensen dingen vragen en dat ik nog... Maar de oplossing is niet om je te gaan irriteren. Dat is wel het makkelijkst. Hè? Daarom vind ik het altijd zo heerlijk als ze erbij is, hè? Want het is toch makkelijker grappen maken dan. Maar de kunst is om precies die dingen die tegenover elkaar staan te leren waarderen. De waarde die zij heeft voor mij is bijvoorbeeld dat ik 3 keer per week naar de sportschool ga, wat ik hartstikke nodig heb. Waarom? Omdat ze enorm gedisciplineerd is. Ik niet. Want ik denk 's ochtends van, oké, ik heb een soort vrij. Ja, er staat wel in mijn agenda sporten. Maar ik was net zo lekker met de Heer en... Heer, wilt u niet nog een bakje koffie, weet je wel? Maar mijn vrouw die is heel trouw en die zegt, in jouw agenda staat sporten. En weet je, sinds ik dat heb geleerd om naar haar te luisteren en de waarde die ze daarin heeft te eren... Op een hele enkele keer na. Als er hele goede redenen zijn. Is mijn gezondheid zo verbeterd. Ik ben 25 kilo kwijtgeraakt. In 10 jaar, denk ik. Door alleen maar gewoon naar haar te luisteren. Eerst ben ik het erbij gekregen door haar eten op te eten. Nou. Ik ben... ja. Het is... Kijk, God brengt mensen bij elkaar die elkaar aan kunnen vullen. Ja, als je getrouwd bent, dan zeg je sowieso amen. Ja, ja, want alleen dat... het punt is, je moet dat wel leren waarderen. Je moet leren wat de waarde is van die andere. Je moet dat omhelzen, je moet dat nemen zoals het is. Want dat wat in de hemel volmaakt één is, dat is hier op aarde soms enorm tegenstrijdig. En dan denk je, ja, maar je dit en jij dat en jij... Nee, als je het omdraait, je kijkt vanuit de eer... Ik kijk vanuit eer naar mijn vrouw en ik denk, wauw, God, u heeft daar toch een bedoeling mee gehad dat ik daar op het schoolplein als 14-jarige tegen deze prachtige vrouw aanliep. Het is niet alleen maar om ervan te genieten, 's avonds op de bank. We blijven niet heel lang op de bank, hoor. Maar dat is om haar te leren, haar waarde te leren eren. Dat is omdat zij in zich heeft. Kijk, en het punt is, als wij mensen met elkaar omgaan, ja, dan zit er om die klomp goud, zit er soms dus nog wat steen en modder. En dan stoten we ons eigenlijk aan de steen, terwijl we het goud niet zien. Terwijl als we het goud omarmen, breekt het steen af. Dat is een cultuur van eer. En dat is waarom mijn vrouw en ik zo ongelooflijk veel... Eigenlijk, ik kan heel eerlijk zeggen, we zijn alleen maar meer van elkaar gaan houden. En het verbaast ons nog steeds. Want als er water en vuur zijn, we zijn in alles verschillend, maar God heeft het samengebracht. Dit doet God altijd. En het is aan ons om te leren, wat is de waarde daarvan? Wat is het goud in die ander en wat kan ik daarvan leren? Dat vraagt dus nederigheid. Dat vraagt dus een dienende houding. Maar gezag is altijd dienend. Hè? Ja, we hebben het niet over man-vrouw nu, maar een mooi voorbeeld in de Bijbel is dat er staat in Efeze 5 van wees elkaar onderdanig in de vrees des Heeren. En daar staat er een heel verhaal over vrouwen die hun man moeten eren, respecteren en gehoorzamen. En dan staat er iets over de man die dan zogezegd het gezag geeft. Dan staat er, ja, je gaat maar aan het kruis. En als je aan het kruis hangt, mag je praatjes hebben, zeg maar een soort. Zoiets, zo, daar komt het op neer. Zoals Christus voor zijn gemeente gedaan heeft, zo... Kijk, dat is gezag. En als gezag zo gaat functioneren in gezinnen, als gezag zo gaat functioneren in bedrijven, als gezag zo gaat functioneren, en die wil ik het toch bovenuit nog roepen, in kerken, dan gaan we handelingen helemaal los zien breken. Ja, dan gaan we, de revival gaan dan daadwerkelijk door, weet je, want eer is altijd bezig met het goede. Eer maakt het ook niet uit als een ander harder groeit, of eer maakt ook helemaal niet uit als iemand meer succes heeft. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat het koninkrijk van God een weg baant. En een houding van eer, juicht dat toe. Ik vind het geweldig, wij hebben bediening die uit ons voortgekomen is, die heeft al veel meer impact dan ons. Dat is toch fantastisch? Ja, dat wil je toch met je kinderen ook? Je wilt toch niet dat je kinderen het moeilijker hebben dan jij? Nee, je wilt dat ze beter gaat. Er is eer voor nodig en eer door nederigheid heen. En dat breekt onze trots, dat breekt onze jaloezie. Maar op een goede manier, want we gaan genieten van hele andere dingen. Waarde eren. Er zijn meer van die mooie woorden in de Nederlandse taal. En één daarvan, en die ga ik even als eerste pakken, want ik heb natuurlijk niet onbeperkte tijd. En ik wil even met jullie ook een oefeningetje doen. Een van de mooiste woorden die ook hoort bij eer, want voordat het een helemaal denkt van, oh ja, maar waar gaat dit verhaal heen? Nu moet ik wel heel erg lief worden. Nou, dat moet ook wel. Maar er is ook een prachtig woord, dat is confronteren. Dat betekent namelijk iemand rechtstreeks frontaal eren. Want eer betekent dat je het beste voor iemand wil. Wij tegenwoordig hebben van die bizarre definities van liefde en zo. Maar ik durf te zeggen dat eer durft ook... Ja, tegenwoordig, alles is beledigend, weet je wel. Maar eer is ook wel echt... Als je kijkt naar wat Jezus tegen zijn discipelen zei... Heb ik erover... Nou ja, hij zegt tegen mij ook wel eens ruige dingen. Een van... Ja, Jezus. God zegt sowieso... Ik vind een van de mooiste voorbeelden... Reinhard Bonnke, ik weet niet of jullie hem kennen... maar was een groot evangelist, zeg maar, net als Billy Graham. En hij lag eens een keer in nood op zijn knieën... en hij zei, Heer, waarom heeft u mij geroepen? En hij snapt het niet, terwijl hij de miljoenen campagnes, hè, mensen tot Jezus leidde, en hij raakte zo in stress. En hij zei, Heer, waarom heeft u mij geroepen? Toen zei de Heer tegen hem, maar je was eigenlijk de derde keuze. Dat is toch prachtig? Kijk, dat is eer. Kijk, wat confronteren, als jij iemand durft de waarheid te zeggen vanuit een liefdevol en eervol hart. Als jij tegen iemand durft te zeggen, hé, maar ik zie dat goud wel, maar lief, het weet je, daaromheen zit soms nog zoveel modder wat eerst in mijn gezicht komt. En dat doet pijn. En daardoor zien mensen niet altijd het goud. En ik wil dat de hele wereld het goud ziet wat er in jou zit. Wat er in je vrouw zit, wat er in de mensen zit die om je heen zijn, wat er in je werknemers zit. Het zijn allemaal kinderen van God, hè? Ook al kennen ze Jezus nog niet. Ja, de verloren zoon was nog steeds een zoon, hè? Er was maar één verlangen in God, dat al die kinderen die hem niet kennen, en die dus nog niet tot geloof gekomen zijn en die verloren gaan, als niemand ze gaat vertellen, dan zou ze hard komen. Als wij het goud aangespreken, het goud gaan zien. Ik vind dat zo mooi, Lucas 15, dan komt die zoon, die komt uit de varkensshit. Die heb je ook wel eens op maandagochtend op je werk, hè? Nee, whatever. En hij komt naar de vader en hij heeft zo'n religieus riedeltje ingestudeerd. Van, ik ben niet meer waard om uw zoon genaamd te worden. Oneer, oneer, oneer. En hij wentelt zich in die oneer. Maar die vader, hij ziet het helemaal niet. Hij rent naar hem toe en hij overdekt hem met kussen en hij aanvaardt hem. Die jongen had de helft van het familiekapitaal er doorheen gejaagd. Hij krijgt een zegelring. Eer, dat was dat waarmee hij de andere helft er doorheen kon gaan jagen, zeg maar. En de vader hielp een beetje, want die zei, we doen gelijk een feest. Met een DJ, want het was op het veld te horen, het geluid. Ja. Dat was zo leuk, hè? Jezus houdt al van een feestje. Voor sommige mensen is zoiets zeggen al confronterend. Sorry dan. We mogen mensen confronteren. En ik geloof dat dat echt, dat heeft namelijk met een oprecht hart te maken of dat wel of niet een functie krijgt. En sommige mensen zullen dat moeilijk vinden. Jezus zegt tegen zijn discipelen, ja, Jezus doet echt bizarre uitspraken soms, maar hij is eer, hij is liefde. We weten dat hij de definitie is van het volmaakte, van de volmaakte openbaring van God. Weet je wat hij tegen zijn discipelen zegt? Dan lopen ze achter hem aan en dan zegt hij tegen hen, jullie doen nooit wat ik zeg. Ik bedoel, Je hebt je boot achtergelaten, je hebt je onderneming opgegeven, je loopt als een sloebe, loop je door het land. Je hebt een belastingsschuld, nou oké, dat lost hij dan wel op met een visje, maar goed. En je doet nooit wat ik zeg, je bent uitgezonden, je hebt demonen, je doet nooit wat ik zeg. Kijk, dat was een confrontatie waarbij ze iets moesten leren. Ja, dus confronteren is ook eren. En ik wil daar een klein oefeningetje mee doen voordat we naar het einde toe gaan. Ik zou je eigenlijk willen vragen om even een paar tellen gewoon na te denken over iets of iemand die je eigenlijk dolgraag zou willen confronteren met iets. Maar waarvan je dat nog niet echt durft. Ja, dus iemand die je eigenlijk merkt van, ja, die moet eigenlijk geconfronteerd worden. Maar dat vind ik nog lastig. Ja, oké, denk er even een minuut over na. Van waar je denkt, oh, ik zou het zo graag eens een keer tegen je zeggen. Niet vanuit revenge, hè? Niet om diegene naar beneden te halen, maar om diegene mooier te maken. Want dat is het verschil tussen eer en oneer. Als jouw diepste intentie is om diegene mooier te maken. Kijk, de Bijbel verwijt Eli dat hij zijn kinderen niet eens, ja, zuur staat er dan, hij keek zijn kinderen niet eens boos aan. En daarmee komt er uiteindelijk een situatie waarbij de eer geroofd wordt uit het land Israël. Ichabod wordt geboren, ik kom daar straks nog even op terug. Maar het begon met dat hij niet durfde te confronteren. Het ontvangen van eer is lastig en toch moeten we dat leren. En in het Nederlands zijn we helemaal doodsbang voor eer. Dat zit ook in de Calvinistische traditie natuurlijk. En dat is niet per se een goede eigenschap van die traditie. Mensen zijn zo bang dat het te ver gaat, hè? Van ja, dan ga je mensen vereren. En daarom heet het ook zo. Vereren. In de seculiere wetenschap weten ze gewoon, en dat is gewoon onderzoek ernaar en metingen van, dat een positief woord veel minder kracht heeft als een negatief woord. Ja, dat één positief woord of één negatief woord heeft minstens 7 positieve woorden nodig om als het ware de krachten niet te doen die dat negatieve woord heeft. En dat komt omdat wij gemaakt zijn voor positieve woorden. Dat is ons normaal eigenlijk. Het is wel heel vreemd dat dat niet normaal is natuurlijk. En dat mogen wij dus doorbreken. En mensen zijn soms bang, ja, gaat het dan te ver, dan gaat het te ver. Ja, wanneer gaat het dan te ver? Dat als je mensen gaat vereren, maar dat betekent dus dat je mensen belangrijker gaat vinden dan God. Dat is vereren. Er een andere God boven God. Maar dat kan wel heel ver gaan, want Paulus zegt bijvoorbeeld, volg mij na zoals ik Jezus navolg. Die zegt gewoon letterlijk, volg mij eerst maar. Waarschijnlijk keek hij eens rond en denkt, jullie zijn nog niet zo ver. Een cultuur van eer is, ik weet nog dat ik de eerste keer in een plek kwam waar echt een cultuur van eer was gebouwd. En toen kwam gewoon elke spreker die opkwam, die kreeg een applaus. En dat is denk ik 10, 15 jaar geleden. Nou, ik raakte helemaal ontregeld in mijn Nederlands zijn. Ik denk, wat is dat hier, joh? Wat vreemd, dat zie je zo met mensen omgaan. Ja, een applaus, ik zeg een applaus, het was iets meer dan dat. Mensen gingen letterlijk staan en dan gingen ze roepen, yay, en hey, weet je wel, ze gingen echt eren. En het grappige was, dat was op een bijbelschool, dus dat waren mensen die daar gewoon misschien wel 3 keer in de week stonden. En God opende zo mijn ogen, weet je wel, want kijk, omdat ze dat deden, zetten ze eigenlijk hun eigen hart open om te ontvangen. Kijk, jullie hebben of je hart gesloten voor mij, of het staat open. Als het open staat, kan je ontvangen wat ik voor loon voor jullie draag. En als het gesloten is, ja, dat kan soms gebeuren. Ik zeg altijd, het tegenovergestelde van eer is aanstoot. Als je eenmaal aanstoot genomen hebt, dan is elke eer weg. Maar dan is ook elke mogelijkheid om nog maar iets goeds uit die persoon te gaan ontvangen of zien, is weg. En sommige mensen in Nederland begrijpen beter het tegenovergestelde van eer, dan begrijpen ze ook opeens wat eer is. Omdat we zo gewend zijn in negatief denken vast te zitten. Maar in een cultuur waarin positiviteit, waarin bekrachtiging, bemoediging, het eren van mensen, het zoeken van dat goud in diegene. Dat doet toch wat met je als iemand zo voor je staat en die zegt positieve dingen over je. Ja, want daar ben je voor gemaakt. Denk je dat Adam en Eva in het paradijs in de naakje achter elkaar aanliepen te rennen met allerlei negativiteit? Nee. Ik denk dat ze alleen maar hele leuke dingen zeiden tegen elkaar. Ja, zoveel fruit en vruchten. Oké, ik ga nog een paar woorden met jullie doen, want het is mooi om je hart te verbinden met de cultuur van eer. Een van de belangrijkste woorden die wij ook hebben in verbinding is communiceren. Dat betekent het eren, het communie eren, dat betekent de gemeenschap, de verbinding eren. En dat doe je door te communiceren, dat doe je door altijd in verbinding te blijven. Als je de verbinding verbreekt, dan is er eigenlijk geen relatie meer. Dus je eert de relatie door communicatie en dat is best wel eens moeilijk ook. Om tijd te nemen, om ruimte te nemen voor communiceren. Jaren geleden hebben mijn vrouw en ik geleerd, en dat was maar goed ook, hoe we moesten communiceren. En dat ging dan gepaard, dan hadden we een cursus gedaan, dat was ook nodig. En ik was wel op het eerste gezicht verliefd, maar daarna is er wel wat gebeurd, dat wil je allemaal niet weten. Maar anyway, we zitten er goed bij nu. En wat we leerden, was dit. Communiceren, dan kreeg zij een kussentje vasthouden en dan moest ik naar haar luisteren. En dan ging zij vertellen wat ze wou vertellen en wat ze erbij voelde. En wat het met haar gedaan had. Maar zolang zij dat kussentje had, moest ik luisteren.
Maar je bent een stuk opgeschoten.
Ik heb er heel wat van geleerd. En dan op een bepaald moment was zij klaar. Dus ik was helemaal afhankelijk van de hoeveelheid woorden die zij gebruikte. Totdat ik dan aan de beurt was, dan hield zij het kussentje nog. En dan moest ik het samen gaan vatten. Dan moest ik zeg maar mijn interpretatie geven van wat zij net had gezegd. En dat was over het algemeen niet in één keer goed. Maar zij had dat kussentje nog, dus dan moest je nog een keer helemaal luisteren. En dan mocht ik het nog een keer samenvatten. Net zolang tot ik begrepen had wat zij zegt. En dit hebben we jaren gedaan. Zodra we merkten dat er spanning kwam in de communicatie, pakten we het kussentje. Ik mocht het ook wel eens, het kussentje. Kijk, communiceren, daar eer je de ander door te luisteren naar wat diegene zegt. Daar eer je de ander door niet zozeer jouw verhaal te willen weer klinken, niet zozeer jouw... Nee, je bent leider. Je bent degene die het gezag draagt. Je bent degene die door God geroepen is om te communiceren. Om die anderen te eren, je eert de verbinding. En als er iets voor God belangrijk is, is het de verbinding van mensen. Is het de verbinding tussen mensen. Op welk niveau en op welk vlak ook. De Bijbel vergelijkt het... De gemeente van God, zelfs met een lichaam. Nou, als er ergens verbinding nodig is, en dan kom je achter als je ziek bent. Ik heb dat in mijn eigen leven helaas ook ondervonden. Ja, als er ergens een paar organen even stoppen en de verbinding met de rest van het lichaam is even mis, dan heb je een gigaprobleem. En dan merk je dus dat het lichaam door God complementair gemaakt is en dat alles daarin zijn deel hebt. En dat als Paulus zegt dat we elkaar moeten eren en dat we het meest oneerbare het meest zouden moeten eren, 1 Korinthe 12. Dat we daar misschien wel eens een heel groot iets missen. Wat als we dat terugvinden en als we dat terug implementeren. Het lichaam van Christus tot leven gaat komen en weer gaat bewegen zoals het bedoeld is. En het is het lichaam van Christus. Het koninkrijk heeft hetzelfde model. Of het nou business is of het lichaam van Christus. Het gaat om eer. Het gaat om dat je mensen daadwerkelijk daar weet te bereiken. En op die plek weet te brengen waar ze het beste functie joh. Goed zo. Gaat goed. Oké. Een van de laatste dingen waar ik mee wil eindigen is motiveren. Ook dat is ongelooflijk belangrijk. En daar gaat ook ontzettend veel mis. Ook zeker... vanuit leiderschap, maar ook naar leiderschap toe. Het eren van je motieven. En dat heeft alles te maken met eer en oneer. En we leven in een samenleving, we leven in omstandigheden waarbij we zien dat je oneer over het algemeen, en nogmaals, hè, ik ben blij, als ik hier bij Royal Mission kom, dan zeg ik dat altijd tegen mezelf, ik voel de cultuur van eer en dan voel ik me thuis. Dan denk ik, wauw, hier word je gezien om wie je bent, hier wordt je gezien, en niet alleen maar, wat is nog niet goed of dat is nog niet goed, nee. Je wordt geëerd voor wat je draagt, voor wat je mag zijn, hoe God je geroepen heeft, wat er in je woont, wat er in je, hè, wat je bent, het goud. Amen. Maar er zijn heel veel uitzonderingen, er zijn heel veel plekken waar het eigenlijk niet gaat over eer, maar waar het gaat over oneer. Waar we veel makkelijker iemand opzij schuiven, als dat we iemand omarmen. Waarin we veel makkelijker lelijk, hè, om met elkaar ook hè, zo van... Er is een hoop oneer in deze wereld. Er is een hoop oneer vanuit leiderschap, maar ik wil ook even focussen op de oneer die er is naar leiderschap toe. Want wat mensen vaak niet zien is de offers die gebracht worden. Wat mensen vaak niet zien is wat voor tranen jij hebt gelaten. Wat mensen vaak niet zien. En dat is in je gezin ook. Je kinderen, ja, ze denken, oh, het gaat wel goed, leuk, weet je, een mooi huis enzovoort. En totdat ze zelf een huisje gaan kopen. Jaren 30 huisje. En de eer is zo vaak geroofd. De eer wordt zo vaak aangetast. En dat doet iets met je hart. En dat woordje motiveren, dat je gemotiveerd blijft, dat je passie blijft en dat je voortdurend in brand blijft staan, heeft alles te maken met dit. Want daar waar oneer komt, daar verdwijnt de eer. En daar waar de eer verdwijnt, eer is eigenlijk in het Oude Testament, zie je dat is het woord heerlijkheid. Dat is de heerlijkheid van God, de aanwezigheid van God. En daar waar de eer verdwijnt, daar verdort een land, daar komen dingen niet tot leven. En ik heb vaak meegemaakt in mijn bedrijf, ik heb het ook meegemaakt in mijn bediening, dat mensen je ontzettend kunnen twijfelen aan je motieven. En ik durf je heel eerlijk te zeggen, als je je leven geeft voor een cultuur van eer te bouwen, dat dat een van de moeilijkste dingen is die je kan overkomen. En dat het ook een van de meest heftige dingen is waar tegen je hart moet beschermen. Want als het eenmaal ingang gekregen hebt, je bent heel lang bezig voordat je weer in je kracht en in je passie terug bent. En soms maar door één iemand die net datgene weet te zeggen wat jouw intenties in twijfel trekt. Wat jouw motieven in twijfel trekt. Waardoor je voelt dat er gebrokenheid in je hart komt en dat je denkt, nog een gesprek en nog een gesprek. Ik had van de week ook nog iemand anders aan de lijn van de gemeente die wij begeleiden. Die zat te huilen aan de andere kant. Ze zegt, hoe kan het, weet je wel? Hoe kan iemand dit over mij zeggen? Oh, want je weet toch dat het niet zo is? Ze wil het horen van iemand anders, omdat ze aan jezelf weg gaan twijfelen. Terwijl je weet dat je hart goed is. Maar ja, je komt soms in zo'n frame, hè? En waar je ook komt, dit rooft. En dit wordt een drempel. Het wordt een litteken in je hart, waardoor je de volgende keer dan toch maar een beetje terughoudender bent. Maar de vader die rende zijn zoon tegemoet. Er staat letterlijk, hij overdekt hem met kussen. Hij was niet terughoudend. We hebben het nodig dat we... God zei ooit tegen mij, oh, je moet niet meer naïef zijn, maar blijf alsjeblieft wel onbevangen. We hebben het nodig dat we onbevangen zijn. Dat we mensen in onze armen kunnen sluiten. Dat het leven van God, die kus van de Vader, op levens kan komen. En de vijand probeert het te roven. De vijand probeert je hart de oneer te brengen. Daar waar mensen dingen over je gezegd hebben. Daar waar mensen je bedrogen hebben. Daar waar je denkt van, oh, wat ben ik stom. Was ik maar niet zo naïef geweest. God zegt, lieverd, ik hou van jou. Ik wil een zacht hart. Weet je nog dat ik dat stenen hart uit je binnenste heb genomen? Weet je nog dat liefde de grootste kracht is die er in deze wereld bestaat? Weet je nog dat al gaf ik mijn hele bedrijf, of al gaf ik mezelf weg om verbrand te worden, al sprak de talen van, weet je nog dat het allemaal niets is als er geen liefde is?
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. We hopen dat het je heeft bemoedigd. Ben je enthousiast over ons onderwijs of wil je ook wel eens een groeidag bezoeken? Neem een kijkje op onze website en leer meer over Royal Mission.